Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen het tweede vers uit Psalm 24. Psalm 24 vers 2. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die Godgewijde top voor het oog van Sions God betreden? Het tweede vers van Psalm 24. We worden opnieuw weer gemeente gesteld voor de spiegel van Gods heilige wet. Wij luisteren daarnaar met eerbied en zingen daarna uit dezezelfde psalm nu het derde vers. Psalm 24 vers 3. Die zal door Heren gunst geleid en zegen en gerechtigheid van God, de God zijns heils, ontvangen. Het derde vers van Psalm 24 nadat we geluisterd hebben naar de woorden van Gods wet.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
We lezen, gemeente, de Heilige Schrift vanmorgen op een 2-tal plaatsen, beide in het Oude Testament. Allereerst in Exodus 24, het 1e tot en met het 11e vers. Exodus 24, vanaf vers 1 tot en met vers 11. En vervolgens uit de profetieën van Jeremia, Jeremia 30, de eerste 9 versen. Dus Exodus 24 vanaf vers 1 en Jeremia 30 vanaf vers 1.
Daarna zeide hij tot Mozes, klim op tot den Heere, gij en Aaron, Nadab en Abihu en 70 van de oudsten van Israël en buig u neder van verre. En dat Mozes alleen nadere tot de Heere, maar dat zij niet naderen. En het volk klimmen ook niet op met hem. Als Mozes kwam en verhaalde aan het volk al de woorden des Heren en al de rechten, toen antwoordde al het volk met één stem en zij zeiden, al deze woorden die de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. Mozes nu beschreef al de woorden des Heren en hij maakte zich des morgens vroeg op. En hij bouwde een altaar onderaan de berg en 12 kolommen naar de 12 stammen Israëls. En hij zond de jongelingen van de kinderen Israëls die brandoffers offerden en de Heere dankoffers offerden van jonge ossen. En Mozes nam de helft van het bloed en zette het in bekkens. En de helft van het bloed sprengde hij op het altaar. En hij nam het boek des verbonds en hij las het voor de oren des volks. En zij zeiden, al wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen en gehoorzamen. Toen nam Mozes dat bloed en sprengde het op het volk. En hij zeide, zie, dit is het bloed des verbonds, het welk de Heere met u lieden gemaakt heeft over al die woorden. Mozes nu en Aaron klommen opwaarts, ook Nadab en Abihu, en 70 van de oudsten van Israël. En zij zagen de God van Israël, en onder zijn voeten als een werk van saffierstenen, en als de gestaltenis des hemels in zijn klaarheid. Doch hij strekte zijn hand niet tot de afgezonderden der kinderen Israëls, maar zij aten en dronken nadat zij God gezien hadden. Het woord dat tot Jeremia geschied is van den Heere, zeggende, zo spreekt de Heere, de God Israëls, zeggende, schrijf u al de woorden die ik tot u gesproken heb in een boek. Want zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik de gevangenis van mijn volk Israël en Juda wenden zal, zegt de Heere. En ik zal hen wederbrengen in het land dat ik hun vaderen gegeven heb, en zij zullen het erfelijk bezitten. En dit zijn de woorden die de Heere gesproken heeft van Israël en van Juda. Want zo zegt de Heere, wij horen een stem der verschrikking, en er is vrees en geen vrede. Vraag toch en ziet of een manspersoons baard. Waarom zal ik dan een iegelijksmans handen op zijn lendenen als van een barende vrouw, en alle aangezichten veranderen in bleekheid? O wee, want die dag is zo groot dat zijns gelijke niet geweest is. En het is een tijd van benauwdheid voor Jacob. Nog zal hij daaruit verlost worden. Want er zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere de Heerscharen, dat ik zijn juk van uw hals verbreken en uw banden verscheuren zal, en vreemden zullen zich niet meer van hen doen dienen. Maar zij zullen dienen den Heere, hun God, en hun koning David, die ik hun verwekken zal. Tot zover de schriftlezing.
We zoeken nu, gemeente, samen de Heer in ons gebed. We bidden hem eerbiedig om zijn onmisbare zegen. In het ziekenhuis ligt onze zuster de Kluiver van Pelt, in verband met het feit dat ze wellicht opnieuw een TIA kreeg. We bidden ook voor haar. Ze ligt in het IJsseland ziekenhuis. Laat ons samen de Heere bidden. Grote en heerlijke God, op de morgen van deze zondag die u ons geeft, de eerste in de nieuwe maand die nu alweer is aangebroken, brengt u ons samen in uw huis, uw bedehuis. Het is het huis, Heere, waar uw woord ligt en waar de gemeente komt. Het is het huis waar de woorden van uwentwege verkondigd worden. Het is het huis waar u wonderen wilt doen. Nee, niet zoals eertijds in het Oude Testament. Dat was het heiligdom waar u bijna lijfelijk woonde en waar de offerdienst gestalte ontving in een zichtbare vorm door het bloed dat vloeide, door de rammen en de bokken die geslacht werden, door al datgene wat daar door de priesters gedaan werd. Daar woonde u, Heere, dat was een heilige plaats. En toch, er is toch wel een overeenstemming tussen wat daar gebeurde elke dag, en met name op die grote dag, één keer in het jaar, de grote verzoendag, en wat telkens opnieuw onder ons gebeuren mag, wanneer we samenkomen onder uw woord. Want zowel het een als het ander wordt, o Heere, in uw heilige getuigenis genoemd de bediening der verzoening. Het is de plaats, Heere, waar u spreken wilt van verzoening met mensen die verloren zondaren zijn en die tot u niet kunnen komen dan alleen in de weg van de verzoening, in de weg die u zelf bereid hebt. U hebt dat zichtbaar gemaakt in de tijd van het Oude Testament, in de dienst die voortgang had tot op Christus. En het is dezelfde dienst die verkondigd mag worden vanuit Christus en door zijn geest. Ook in het midden van ons, Heere, elke keer opnieuw. En zo ook vandaag. Ook vandaag. Op deze toch wat bijzondere zondag, die een voorbereidingszondag wil zijn, ter voorbereiding op de bediening van het heilige avondmaal, als u het geeft, volgende week. En zo wordt ook vandaag, Heere, ons hart en ons leven weer opgeroepen om ons tot u te verheffen, om in stille verwondering op te zien tot u en om onder uw woord te zijn in ontvankelijkheid, omdat het ons ook vandaag raken wil en omdat uw woord ook vandaag, Heere, bedoeld is om ons leven in beweging te zetten en ons te doen zien wie wij zijn en wie u bent, de heilige en de almachtige God die om Christus wil genadig en ontfermen bent. En als we dan vanmorgen zijn opgekomen, Heere, dan geldt het toch ook wat ons betreft. Dat wat we gezongen hebben en wat in eerste instantie gelding had met betrekking op het gaan naar die heilige plaats. Maar Heer, het geldt ook vandaag, wanneer we ons voor uw aangezicht stellen. En wanneer we weten dat we met name onder de bediening van uw woord voor uw troon, voor uw rechterstoel geplaatst worden. Ja, Heere, dan geldt het wel. En dan kunnen we het onszelf weer afvragen. Hoe zal het kunnen? Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die Godgewijde top voor het oog van Sions God betreden? Hoe zal het kunnen? Want we kunnen onszelf niet bevrijden van ons boze hart. En we kunnen niet wegdoen alle zonden die ons aankleven. En we kunnen ons niet reinigen en heiligen voor uw heilige aangezicht, Heere. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal tot God naderen en kunnen bestaan? Niemand van ons. Niemand van ons. Laat dat het besef zijn, Heere, dat we vanmorgen hebben meegebracht. En dat ons noodzaakt om in het gebed tot u te komen en te bidden om uw heil en uw zegen, Heere. Of u een voor ons onmogelijke zaak wil doen. En of u, o Heere, in uw ontferming tot ons komen wilt vandaag. En zo hebben we ook vandaag en vanmorgen u nodig en de bediening van uw Heilige Geest. Die Geest, Heere, die eerlijk omgaat met mensen, met zondaren. En die ze doet zien in de spiegel, zoals die spiegel ons ook al is voorgehouden in de voorlezing van uw Heilige Wet. We mogen er niet omheen en we kunnen er niet omheen. Want het is tegen die achtergrond dat het evangelie verkondigd wordt, Heere. Wat hebben we u nodig, jongeren en ouderen? Maar daartoe zijn we vanmorgen op de goede plaats. Wij bidden, Heere, of u ons hart wilt bereiden en ons uw zegen niet wilt onthouden. U kent ons, ieder van ons. U weet ook hoe we gekomen zijn. Misschien bedrukt vanwege noden en zorgen, van welke aard dan ook. Misschien vol van moeite. We bidden, Heere, of u, die ons leven kent, ons ervan doordringen wilt dat bij u, o Heere, de oplossing voor al die noden is. Gedenk ons. We bidden u voor allen die het moeilijk hebben. De namen zijn u bekend. We noemden één naam, de naam van onze zuster van Pelt. Gedenk haar, o Heere. Wilt u haar nabij zijn, onze zuster de kluiver van Pelt, en met haar zijn nu ze in het ziekenhuis ligt en nu opnieuw daar toch wij verschijnselen waren die erop wezen dat er opnieuw plaatsvond wat al eerder gebeurd is, met alle gevolgen van dien, o almachtig God. Het valt niet mee om te constateren dat ons leven wordt afgebroken en dat ook onze concentratie en de functionering van onze memorie, dat het allemaal minder wordt. Het staat u overigens niet in de weg, heren. Wilt u in het hart van onze zuster aanwezig zijn en haar uw genade niet onthouden, ook in deze weg. En laat het haar aan uw troon mogen binden en geef zo nog uitkomst. We bidden u voor allen die zorgen hebben, die zich aan onderzoeken moeten onderwerpen, dat gedaan hebben en wachten op een uitslag met alle spanning en zorg wellicht. We mogen het in uw handen leggen, heren. Gedenk ons en laat het nog mogen meevallen. Ook wanneer we ons moeten onderwerpen aan een zware therapie, heren, ook daarvan weet u, geef dat het helpen mag en dat de middelen door u gezegend worden. Ootmoedig dank dat vanmorgen onze zuster Harman den Braber weer in de kerk is. Dat is een langere periode niet mogelijk geweest door de ischias waaraan ze leed. En nu mag er weer wat herstel zijn, gedenk ook haar, heren. En laat ook de lof voor u mogen zijn, heren. Maar bovenal laat haar leven gestempeld zijn door het zoeken van u, maar bovenal door het gevonden hebben van u en door de vrezen van uw naam die u werken wilt. Zo wacht alles op uw zegen. Gedenk ons, heren, als vanmorgen het woord klinken mag en als in dat woord gewezen wordt, jawel, naar hem die het vlees geworden woord geworden is en die als een borg voor de zijnen zijn werk gedaan heeft en nog doet. Verhoor ons dan, om zijnentwil, om Christus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 110. Psalm 110, het eerste, het tweede en het derde vers. 110, vers 1, 2 en 3. Dus heeft de Heere tot mijne Heer gesproken: zit op de troon ter rechterhand, naast mij, tot ik de macht uws vijands heb verbroken en u zijn nek tot ene voetbank zij. Het eerste, het tweede en het derde vers van Psalm 110. De eerste collectegemeente is nu voor de eredienst. De tweede voor de kerkelijke kassen. Van harte in uw milddadigheid aanbevolen. En straks is de derde collecte, zoals gebruikelijk na de prediking, voor de kerk. vindt de tekst voor de prediking, gemeente, in Jeremia 30. En daarvan vers 21, Jeremia 30, het 21ste vers. Deze woorden: en zijn heerlijke zal uit hem zijn, en zijn heerser uit het midden van hem voortkomen. En ik zal hem doen naderen, en hij zal tot mij genaken, want wie is hij die met zijn hart borg worden om tot mij te genaken, spreekt de Heere. Tot zover. Geliefde gemeente, het is zover. Wat de profeet Jeremia 40 jaar lang geprofeteerd had, wat hij had moeten aankondigen, dat is nu gekomen. De ballingschap van het volk van Juda en van Jeruzalem is nu een feit geworden. De legers van de koning van Babel hebben bezit genomen. Eerst van de landstreek van Judea. En daarna hebben ze gedurende 2 jaar het beleg voor de muren van Jeruzalem gelegd. En uiteindelijk is de weerstand van binnenuit toch te gering gebleken. En zijn de muren doorbroken. En zijn veel gebouwen, inclusief het heiligdom van de Heere, verwoest. En is het volk gevangen genomen. En voor een groot deel, als ze al niet slachtoffer, dodelijk slachtoffer geworden zijn van de strijd, zijn ze in ballingschap gevoerd naar Babel, ver weg. En dan verschijnt de Heere opnieuw tot zijn knecht Jeremia. Ook nu is hij nog niet uit de dienst en van de dienst ontheven. Maar de Heere weet hem opnieuw te vinden, misschien terwijl hij zit op de puinhopen van Jeruzalem. En hij zijn klaagliederen, zijn aangrijpende klaagliederen zingt die ons ook zijn overgegeven in dat kleine geschrift ook van zijn hand. En dan zoekt de Heere hem opnieuw op. En dan zegt de Heere Jeremia: wat ik nu tot je zeggen ga, oh, dat is van groot belang. Je moet het gaan opschrijven. U vindt het in vers 2 en we hebben het gelezen. Zo spreekt de Heere, de God van Israël: schrijf al de woorden die ik tot u gesproken heb in een boek. En dan blijkt het in vers 4 dat dat met name betrekking heeft op datgene wat aan ons is overgeleverd in Jeremia 30 en 31. De Heere acht het van zodanig belang dat het voor het nageslacht, ja met name voor het nageslacht, bewaard moet worden. En hoe luiden dan de woorden van de Heere? Wel gemeente, het zijn heilswoorden. Het is nu een heilsprofetie die Jeremia verkondigen mag en die hij mag gaan vastleggen voor de volgende generaties. U vindt de woorden onder meer in vers 3. Want zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik de gevangenis van mijn volk Israël en Juda wenden zal, zegt de Heere. En ik zal ze terugbrengen naar het land dat ik aan hun vaderen gegeven heb. En ze zullen het erfelijk bezitten. Oh, maar dat is een wonderlijk woord. Een woord van troost voor degenen die nu zuchten. Een woord van blijdschap voor degenen die kermen en die nu in het land der ballingschap zijn opgenomen. Een woord van bemoediging voor degenen die nu wanhopen en die zeggen: we zullen de stad en we zullen Juda nooit meer zien. De Heere zegt: jawel, door het oordeel heen zal er zaligheid en zal er heil zijn en ik zal er zelf voor zorgen gaan. Maar hoe zal dat dan kunnen? Hoe zal dat volk, dat toch vanwege zijn zonde en zijn ongerechtigheid is weggevoerd, hoe zal dat onbekeerlijke volk ooit weer terug kunnen komen? Hoe zullen ze opnieuw kunnen komen in Jeruzalem? En hoe zullen ze, ja, hoe zullen ze kunnen naderen voor de heilige God? Hoe zullen ze met de Heere, want dat is toch het diepste van de zaligheid en van het heil dat de Heere hier belooft. Hoe zullen ze ooit weer in een verzoende betrekking, hoe zullen ze in gemeenschap met de Heere kunnen zijn? Dan nu zegt Jeremia in het 30ste hoofdstuk: dat zal ook helemaal niet kunnen. Dat is ook onmogelijk, maar het wordt toch beloofd. Maar hoe zal het dan mogelijk zijn? Wel, zegt Jeremia, dat zal door een ander mogelijk zijn. Door één die hier genoemd wordt een borg. Iemand die tussen God en mens, die tussen de heilige God en dat al onzuivere, onheilige volk gaat instaan. Want, gemeente, er is een kloof. En die kloof moet overbrugd worden. En er is schuld. En die schuld moet verzoend worden. Wel, zegt de Heere, daar zal ik in voorzien. Ik zal het geven. Als u het vraagt, wie zal die prijs der zielen, dat rantsoen, aan God in tijd of eeuwigheid voldoen? Dan zegt de Heere, en daar zal ik voor zorgen gaan. Maar wie is dan die borg? Wel, gemeente, dat is de vraag die ons vanmorgen voorhoudt. Dat is ook de aangrijpende vraag die in onze tekst met zoveel woorden gezegd wordt. Wie is dan die borg? Het gaat vanmorgen om twee dingen. En dan luisteren we eerst naar het tweede deel van de tekst, van vers 21, en daarna naar het eerste deel. Twee gedachten. De vraag om een borg. Dat lezen we immers in het tweede deel van vers 21. Wie is hij die met zijn hart borg worden om tot mij te genaken? De vraag naar de borg. En vervolgens de belofte van die borg. Want de Heere zegt, zijn heerlijke, zijn heerser, die zal voortkomen. En ik zal hem doen naderen. En hij zal tot mij genaken. Twee gedachten dus. De vraag naar de borg. En de belofte van die borg. Wie is hij die met zijn hart borg worden, dat hij tot mij genaken? Dat is een vraag. Van wie is dat een vraag? Nou, gemeente, dat is nogal duidelijk als we onze tekst nauwkeurig lezen. Dat is een vraag van de Heere. Dat is een vraag die de Heere aan de profeet geeft. En de profeet moet die vraag vertolken en tot het volk spreken. De Heere wil dat die vraag zal klinken in de oren van het volk. En dat die vraag gelegd zal worden op het hart van die volk. Wie is hij die met zijn hart borg worden om tot mij, om tot de Heere te genaken, te naderen? Gemeente, het gaat dus hier over het naderen tot de Heer. Het staat er twee keer in onze tekst met twee verschillende woorden. Ook in onze Statenvertaling met twee verschillende woorden vertaald. Genaken en naderen. Maar het is het precies hetzelfde. Het is dus een krachtige uitdrukking die vraagt. Wie zal tot God naderen? Wie zal tot hem genaken? En wanneer je deze woorden goed leest, dan zit er iets in van schroom. En van vrees en van beven. Het zijn wat moeilijke woorden. Ze zouden omschreven kunnen worden als volgt. Wie zou zijn hart kunnen en durven verpanden? Wie zal zijn leven in de waagschaal durven stellen? Wie zou, steunend op zijn eigen goede geweten, tot mij, tot de Heere kunnen naderen? Of anders gezegd, wie zou zijn hart als borgtocht kunnen geven? Wie durft het? Wie waagt het om tot mij te naderen, de Heilige en de Grote God? En aan wie wordt die vraag dan gesteld? Gemeente, u zult het met me eens zijn, die vraag die wordt niet gesteld tot mensen die geen weet hebben van God. Van mensen die totaal vervreemd zijn van de godsdienst. Nee, aan zulke mensen wordt die vraag niet gesteld. Aan de godloze en aan de goddeloze wereld, die wereld waarin wij, te midden waarvan wij verkeren. Nee, aan zo'n wereld wordt die vraag niet gesteld, die Gods naam achteloos gebruikt en Gods dag niet heiligt en die van zijn dienst niets weten wil en die de Heere en zijn grote naam veracht. Nee, aan die wereld, aan die goddeloze wereld wordt deze vraag niet gesteld. Als die vraag gesteld zou worden aan onze moderne wereldgemeente, wie zal tot God naderen? Als hij die in de hal van het Centraal Station zou stellen, wie zal tot God naderen? Nou, de een na de ander zou zeggen, in onze totaal geseculariseerde wereld zou zeggen, nou, dat is voor mij geen probleem. Oh, dat durf ik wel tot God naderen, als die al bestaat. Wel, dat is het antwoord van onze moderne wereld, maar in die wereld klinkt deze vraag niet. Weet u aan wie die vraag gesteld wordt? Aan het volk dat zojuist ervaren heeft wie God is. Dat is het volk dat in ballingschap gevoerd is. Dat is dat volk, dat godsdienstige volk. Dat volk dat, dat weliswaar niet met het hart de Heere diende, maar met de mond nog wel. Dat is dat volk dat de schriften, de overgeleverde schriften van het Oude Testament door en door kende. Dat is dat volk dat nu inmiddels ervaren heeft dat de prediking van Jeremia zo scherp en zo helder en zo confronterend en zo vanuit de heiligheid van God, dat dat woord waar is. En aan dat volk, dat daar misschien op weg is naar Babel, of dat misschien in Babel verkeert inmiddels, tot dat volk wordt het gevraagd: wie zal tot God durven naderen? Wie zal het wagen? Wie zal zijn hart durven verpanden? Wie zal zijn leven in de waagschaal durven stellen om tot de heilige God te naderen? Gemeente, mag ik ter illustratie daarvan u eens meenemen naar Exodus 24. Het is niet voor niets dat we dat hoofdstuk ook gelezen hebben. Daar zegt de Heere het tot Mozes: nader tot mij. Klim op tot mij. En niet alleen tot Mozes, maar ook tot Aaron, die straks hoge priester zal zijn. En tot de zonen van Aaron, Nadab en Abihu. En tot de 70 oudsten, de vertegenwoordigers van het volk. Dat zijn ze, die enkele dagen geleden ervaren hebben wie de Heere is. Toen op de Sinaï de Heere zijn macht en zijn majesteit getoond heeft. Mozes, de aangewezen leidsman van God en Aaron, en die 70 die door de Heere zijn aangesteld, samen die 74 mensen die de opdracht krijgen om de berg Sinaï, jawel, die afgepaalde berg waar geen beest en geen mens maar één voetstap op zetten mocht, want dan zou die vergaan. Tot die 74 die het volk vertegenwoordigen, zegt de Heere: nader tot mij, klim op tot mij. En in zichzelf, in zichzelf zijn die 74, zijn ze zondige mensen, verloren mensen. En nu moeten deze 74 gaan naderen tot God. Wel, als we erbij geweest waren, hadden we gezegd: doe het niet, want dat wordt je dood. Je loopt je einde tegemoet, want... Hebben we het niet gezongen, gemeente? Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die Godgewijde top voor het oog van Sions God betreden? Wie? Wie zal het kunnen? Wie zal die heilige berg van God kunnen opklimmen en bestaan? Oh, we hebben ook het antwoord gezongen. De man die rein van hart en hand zich niet aan ijdelheid verpandt en geen bedrog pleegt in zijn eden, de man die heilig is en die volkomen zonderloos en zuiver is, die, ja, die zal kunnen. Die zal kunnen zeggen: wie van u overtuigt, tuigt mij van zonde. Ja, die zal die berg des Heren op kunnen klimmen en blijven leven. En wie? Wie zal verkeren, grote God, in uw tent? Wie zult gij kronen met zulk een onwaardeerbaar lot, dat hij bij het heugelijkst gunstgenot uw heilig Sion mocht bewonen? Wie zal het kunnen? Wie zal kunnen doordringen tot in het binnenste heilige der heiligen, daar waar God woont? Wel, ook daar is een antwoord op. Die oprecht wandelt, volkomen oprecht, die gerechtigheid werkt en die met zijn hart de waarheid spreekt. Met zijn hart, dat betekent opnieuw degene die volkomen zuiver is en in wie geen smet en geen rimpel is en die voor God, de heilige God, kan bestaan. Die wel. Maar die 74, voldoen die eraan? En u en ik, gemeente, en jij, voldoen wij eraan? Geliefde gemeente, we voldoen er niet aan. Wij kunnen tot God niet naderen, want we leven buiten het paradijs. En al zouden we al proberen met wat we zelf zijn opnieuw tot dat paradijs door te dringen en de gemeenschap met God, met de heilige God te zoeken zoals hij is in zichzelf, zoals hij zich openbaart als een verterend vuur, gemeente, dan komen we die engelen tegen die daar staan voor de ingang van het paradijs met een uitgetrokken zwaard. Het zal niet kunnen. En hoor nou eens, met dat op de achtergrond, luister nou eens zo naar de woorden van onze tekst. Wie zal met zijn hart tot tot mij kunnen naderen. Ja, let wel, met zijn hart. Met alles wat in je is. Met alles waaruit blijkt dat je een zondig en een verloren mens bent. Wie zal met zijn hart tot God kunnen naderen? Gemeente, we kunnen het niet. We zullen tot die heilige God in geen enkel opzicht kunnen naderen. We zullen alleen maar kunnen terugdeinzen. Hoe is dat gebeurd met die 74? Die daar toch, jawel, het was op Gods bevel, maar die daar toch de berg op gaan, de berg van Gods heiligheid, de berg waar God woonde. Nou, daar zijn ze wel achtergekomen. Want dan gaat er iets gebeuren, gemeente. Dan gaat er iets ontzagwekkends gebeuren. Dan gaat de heilige God zich openbaren aan deze mannen die de berg des Heren zijn opgeklommen. Wat hebben we gelezen? Ze zagen de God van Israël. En hoe zien ze hem? Al niet zoals die is. Ze zien maar een aspect van hem. Want ze zien als het ware op tegen een glazen koepel. We lezen in vers 10. Onder zijn voeten was als het werk van saffierstenen. En als de gestalte van de hemel en klaarheid. Ze zien op tot iets wat hoog is. En dan zien ze iets verblindends. Dan zien ze een vloer. En voor hen is het als het ware een plafond. Maar ze kunnen er doorheen zien. Maar het is vol van schittering en vol van heiligheid. Want het is als de saffierstenen. Die saffiersteen die blinkt. En die een heerlijkheid en een majesteit van zich afstraalt. Dan zien ze alleen nog maar tegen de onderkant van de Here op. Ze aanschouwen God. Wie hij is. Ze zien op tegen het strakke gewelf van zijn troonzaal. En ze staan stil. En ze zijn als het ware verblind. Door die alles verblindende en die overweldigende heerlijkheid. En dat is dan nog maar de voetbank van zijn voeten. Calvijn zegt hier bij deze plaats. Als er in de voetbank van zijn voeten al een schoonheid is, die alles zeer ver te boven gaat, hoe heerlijker is de Heere zelf dan? Ja, zo heerlijk dat in verwondering over hem al onze zinnen worden meegesleept. En zo is het ook ongetwijfeld, zo is het ook gebeurd bij Mozes en bij Aaron en bij zijn zonen en bij die 70. Ze staan daar. Als aan de grond genageld. Sprakeloos. Misschien met open monden. En ze kunnen geen stap verder doen. En ze zijn verbijsterd. Vanwege de heerlijkheid van God. Nu ze tot hem naderen. Nou gemeente, hoe zal het dan moeten? Hoe zal het dan moeten als dan deze vraag klinkt? Als de Heer het door middel van Jeremia laat klinken. Wie zal het wagen om met zijn hart tot mij te naderen? Die 74? Ze zijn verbijsterd. En we kennen de geschiedenis van Jesaja. Als hij ook een blik in de hemel ontvangt. Dan siddert hij en hij zegt. Heere, wee mij wat ik verga. En we weten het van Johannes op Patmos. Als Christus, de verheerlijkte Christus zich aan hem openbaart. Dan valt hij als dood aan zijn voeten. En dat, wanneer er maar een glimp van zijn heerlijkheid en van zijn glans en van zijn luister geopenbaard wordt. We kunnen het niet verdragen. Wie zal tot God kunnen naderen? Wie zal zijn hart willen verpanden? Wie zal borg kunnen zijn? Gemeente van morgen, en ook in de dagen van de aanstaande week, worden we geroepen om onszelf voor God te beproeven. Om ons voor hem te verootmoedigen, jazeker. In verband met het heilige avondmaal. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Mag ik het vanmorgen zo stellen? Voor al degenen voor wie deze vraag van Jeremia 30. Wie is hij? Die met zijn hart borg worden om tot mij te genaken, voor wie deze vraag een reële vraag is, een werkelijke vraag, een bevindelijke vraag, een vraag vanuit het besef wie God is. Oh, het is niet voor niets dat het formulier voor de, voor het heilige avondmaal erover spreekt, dat we ons voor God dienen te verootmoedigen. In het mishagen van onszelf, gedachtig wie God is. Wie is Hij die met zijn hart borg worden om tot mij te genaken? Wie zal tot mij kunnen naderen? Of wanneer ik daarvan iets besef, dan ga ik tot God roepen. Dan ga ik tot de Heere roepen vanuit de diepte. Uit de diepte roep ik tot u. Heere, hoor naar mijn stem. Let op mijn stem, o Heere. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Want als uw Heere mijn ongerechtigheid gadeslaat, wie zal voor u kunnen bestaan? Wie zal zijn hart durven verpanden? Wie zal borg kunnen zijn? Maar lieve gemeente, het mag niet bij die vraag blijven. Er moet wel een antwoord op komen. We kunnen het toch met die vraag alleen niet doen, of wel? Of geeft die vraag u voldoende grond? Houdt u het op een redenering en zegt u, ja, maar dat is een vraag die me zo bezighoudt. Wel, dat laat er toch iets van zien dat de Heere in mijn leven is. Nou, die 74, die konden het er niet mee doen. En de dichter van min. Heere, als u mijn ongerechtigheid gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? En hij drong om een antwoord en er moest een antwoord komen. En die ballingen in Babel, jawel, die daar in hun ballingschap een heilsboodschap mochten ontvangen, maar voor wie het een vraag was, wie is hij die met zijn hart borg worden om tot de Heere te genaken? Ga het eens na. Is dat nou uw verlegenheid? Is dat de vraag die u bezighoudt, Heere, hoe zal het kunnen, mijn zielen? Doorziet ge uw lot? Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Maar weet u wat nu een wonder is? Het opmerkelijke. Hier in de woorden van Jeremia 30 vers 21. De Heere vraagt, wie zal tot mij genaken? Jawel, de Heere vraagt het en hij stelt die vraag. Maar in die vraag laat de Heere al blijken dat hij ervan weet. Gemeente, dat u en ik het niet kunnen. Hij laat het al blijken. Want de Heere gaat spreken over iemand anders. De Heere gaat spreken over één die geen deel uitmaakte van nature van het volk. Wie is hij die met zijn hart borg worden om tot mij te genaken? De Heere gaat spreken over een ander, namelijk over een borg, over de borg, de vraag naar de borg. En dan ga ik met u nog even naar een andere geschiedenis, en ik durf het wel te wagen, want u kent de geschiedenissen van de Bijbel. Want gemeente, als we over een borg spreken, en dat is een woord dat enkele keren in het Oude Testament met name staat, aan welke geschiedenis denken we dan? En de jongens en meisjes zouden het wel kunnen zeggen. Dan denken we toch met name aan de geschiedenis van Juda en van Benjamin. Juda, die voor zijn broer Benjamin borg stond. We kennen de geschiedenis wel, er is opnieuw hongersnood. En de zonen van Jacob, die dringen er bij hun vader op aan om aan hen toestemming te geven om opnieuw naar die machtige onderkoning van Egypte te gaan, want de zakken zijn leeg en de schuren evenzeer en er moet weer graan komen en er is maar één plaats om dat graan te ontvangen, namelijk bij die machtige koning. Maar Jacob, hij talmt en hij treuzelt, want hij weet wat de voorwaarde was van de vorige keer. Hij zal zijn zoon, zijn lievelingszoon Benjamin moeten meegeven. En wanneer de jongens er dan op aandringen en wanneer Jacob wel merkt dat het onontkoombaar is, dan zegt hij, ach, ge zult mijn grauwe haren ten graven doen neerdalen. Jozef is weg. En Simeon zit daar in de gevangenis. En straks heb ik Benjamin ook niet meer. Mijn grauwe haren ten graven. En dan? Dan staat Juda op. En hij zegt, vader, ik zal borg over hem zijn, vader. Ik sta garant voor hem. U mag mijn leven eisen als ik hem niet in goede welstand bij u terugbreng. En zo gaan ze. En het gaat erop aankomen Het gaat er inderdaad op aankomen daar in Egypte. Want als ze dan met hun volle zakken vertrokken zijn, dan komen de ruiters en de soldaten van de onderkoning ze achterna. En bij nader onderzoek blijkt dat de gouden beker van Jozef in de zak van Benjamin gevonden is. En daar staan ze. Gedaagd voor die machtige vorst van Egypte. En Benjamin, hij is een man des doods. Geen toekomst heeft hij meer. En geliefden, dan, als Benjamin daar moet naderen voor Jozef, de onderkoning, dan staat Juda op. Want hij denkt aan zijn gelofte die hij aan zijn oude vader Jacob gedaan had. En hij zegt, och mijn heer. Laat toch uw knecht een woord spreken voor mijn heren oren. Uw knecht is voor deze jongen borg geworden. En dat vermurt. Dat verbreekt het hart van de onderkoning van Egypte. En hij laat genade voor recht gelden. En gemeente, luister nu eens. Luister nu eens naar de woorden van onze tekst. Niet alleen in het licht van die aangrijpende geschiedenis van die 74 die de berg op moeten. Die tot God moeten naderen en het niet kunnen. Maar luister nu naar deze woorden met name. In het licht van deze ontroerende geschiedenis van Juda. Die borg is voor Benjamin. Wie zal er met zijn hart borg zijn? Opdat ik tot de Heere naderen kan. Ik zie het zo voor me. Gemeente, ziet u het ook zo voor u? Jozef, van binnen is er heel wat. Maar hij laat het niet blijken. Hij is de koning en hij gaat recht spreken. Jozef, hij heeft recht om hem te doden. En gemeente, hoe zal Benjamin daar gestaan hebben? Hij zwijgt. We horen van hem geen enkel woord, hij weet het. Dit gaat verkeerd. Hij zegt niets, maar ongetwijfeld. En het is geen fantasie, denk ik. Wanneer ik het me zo indenk. Benjamin, die daar staat met een gebogen hoofd. Hij weet het, wat er in de tent van vader Jacob gebeurd is. En hij heeft krediet op zijn broer. En zonder iets te zeggen, kijkt hij met een stille blik naar Juda. Met een stilzwijgende smeekbede. Juda, wees gij mijn borg. Het gebed dat ooit Hiskia bidden zou. Het gebed dat de Heere hier, door middel van het woord van Jeremia, in het hart van zijn volk legt. En gemeente, daar zijn niet veel woorden voor nodig. Als ik wegzink en als ik daar sta voor die grote Jozef. Een blik, een stille blik tot Juda. Wees gij mijn borg. Waar zouden we over spreken, gemeente? De vraag om een borg. Het is de vraag van de Heere zelf. Wie zal het zijn die met zijn hart borg is om tot mij te genaken? Maar de Heere wil, geliefden, dat het uw vraag is. Dat het een vraag is die in uw hart leeft. Jawel, in die omstandigheid, tot dat volk. Tot dat volk dat weet wie de God is, tegenover wie ze staan. Is het uw verzuchting? Is het uw enige redding? Wees gij mijn borg. En wie is het dan? Heere Jezus, wees u mijn borg, want ik verga, ik kan voor die heilige God niet bestaan. En het zal mijn ondergang zijn, wees gij mijn borg. De vraag om een borg. Maar is er een borg? Geliefde gemeente, dat horen we in onze tweede gedachte. En dan gaan we terug naar het eerste gedeelte van Jeremia 30. Waar we lezen, de belofte van de Heere en zijn heerlijke zal uit hem zijn. En zijn heerser uit het midden van hem voortkomen. En ik zal hem doen naderen. En hij zal tot mij genaken. De Heer heeft gezegd, Jeremia, schrijf dat op. Dat moet bewaard worden. Dat moet het volk in ballingschap weten. En dat moeten de komende geslachten weten. Wat blijkt eruit, gemeente? De Heere zelf. Hij neemt het initiatief. Hij vraagt niet eerst naar de gesteldheid van dat volk. Maar hij neemt het initiatief. Hij wil bij dat volk de vraag naar een borg in het hart leggen. Opdat ze niet alleen daarmee doende zijn, dat ze bevrijd zullen zijn uit de ballingschap zelf. Maar met name daarvan wat hen in die ballingschap bracht. Hun zonde en hun ongerechtigheid. En dan gaat de Heere zelf. Hij gaat het initiatief nemen door aan dat volk dat in nood is. En dat door eigen schuld in de ballingschap gekomen is, een borg, de belofte van een borg te schenken. En wat moet Jeremia nou eigenlijk verkondigen? Wel, gemeente, het zijn een beetje wonderlijke woorden. Het zijn woorden waar we niet zo makkelijk in doordringen. En zijn heerlijke zal uit hem zijn. En zijn heerser uit het midden uit hem voortkomen. En ik zal hem doen naderen en hij zal tot mij genaken. Laten we er eens even meer iets verder naar luisteren. Allereerst is duidelijk, degene over wie het gaat zal uit het volk komen. Hij zal een vorst zijn. Geen vreemde vorst. Geen Babylonisch vorst. Geen Assyriër. Maar één uit het volk. Één uit Israël zelf. Het is de belofte van de Messias. Hem uit het volk verhoogd. Hem heb ik uitverkoren, de belofte van een die al lang gereed staat om te komen in de volheid destijds. Uit het midden van het volk. En vervolgens, degene over wie het hier gaat, hij wordt aangeduid als een koninklijke figuur. De heerlijke, de heerser, een koning. Hij zal zitten, zegt vers 9, op de troon van David. Ze zullen dienen de Heere hun God en hun koning David die ik hen verwekken zal. Hij zal een vorst zijn, een machtige. Hij zal een sterke arm en een machtige hand zijn. En alle vijanden zullen voor hem vallen. En dan wordt er nog iets gezegd van degene die komen zal. Niet alleen dat hij uit het volk zal komen. En niet alleen dat hij een machtig vorst zal zijn. Maar hij zal degene zijn, en dat staat er zelfs twee keer. Hij zal degene zijn die tot God gaat naderen. Staat er twee keer. Ik zal hem doen naderen. En nog een keer. Om tot mij te genaken. En nu kennen wij geen Hebreeuws. Het hoeft ook niet. Maar de mensen van toen en daar die het hoorden, die hoorden daar iets in die woorden naderen. En ze wisten het al. Dat wijst op een priesterlijke bediening. Want het woord priestergemeente, we horen dat in onze vertaling niet, maar het is wel zo. Dat woord priester is eigenlijk afgeleid van het werkwoord naderen. Wat was de taak van de priester immers? Hij was het die namens het volk tot God naderen kon en naderen mocht. De hoge priester en de andere priesters. Degene die nadert. Wie is het die tot mij zal naderen? Wel, diegene die uit uw midden komen zal. Diegene die een vorst en een heerser en een koning zijn zal. Hij is het die de priester is. De priester. In hen wil de Heere dat ze tot hem zullen komen. En hoe dan? Gemeente, waar wijst het op? Het wijst op de dienst van de priester. Op het bloed der verzoening. In hem en door hem zal ik ervoor zorgen dat dat volk dat een verloren volk is, dat volk dat een zondig en een schuldig volk is, dat volk toch tot mij zal kunnen naderen in het bloed der verzoening. Over wie spreekt Jeremia hier? Nou, gemeente, over de grote priester-koning. Wie is die priesterlijke heerser? Het is niet Aaron. Want Aaron was dan wel een priester. Maar hij was geen koning. En het is David ook niet. Want David was wel een koning. Maar hij mocht niet dienen in het heiligdom. Nee, het is die ene. Die enige hoge priester, die ook de eeuwige koning in de hemel is, de grote priesterkoning, tot wie, en we hebben eruit gezongen, tot wie de Heere in Psalm 110 zegt, gij zijt de priester, de hoge priester, in de ordening van Melchizedek, maar tot wie tegelijkertijd gezegd wordt als de koning, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben als een voetbank voor uw voeten. Vraagt ge zijn naam, zo weet dat hij de Christus heet, Gods enige geboren zoon, verwinnaar van de troon, de zegen is hem beschoren. En nu zegt de Heere het hier al, tot dat volk dat in ballingschap is, misschien ook vandaag, tot degene die zich in ballingschap voelen, gebonden met banden des doods, geketend met kettingen waarvan ze zich niet bevrijden kunnen. En nu zegt de Heere het hier, Hij is het, die ik zal doen naderen, als koning die de machtige is, als priester, door het bloed der verzoening die tot mij naderen mag, als borg die intreedt voor de zijnen, mijn geliefde zoon, in wie ik al mijn welbehagen heb. En hij is het die door de Heere zelf is aangewezen, zoals de priesters en de koningen in Israël door de Heere werden aangewezen en door hem gezalfd, zo is het deze grote koninklijke priester, deze priesterlijke heerser, deze borg van zijn volk, die God zelf heeft aangewezen. Van eeuwigheid al, van alle eeuwigheid, toen de Heer het bij wijze van zeggen ook gevraagd heeft. Wie is het die met zijn hart borg zal worden? En toen heeft hij het gezegd. Ik zal het zijn, ik ben het, zie. Ik kom, o God, om uw wil te doen. Ik ben het. Uw wet is in het binnenste van mij. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet, in het binnenste ingewand. Hoe is dat met die 74 afgelopen? Nou gemeente, ze zijn niet vergaan. Ze zijn niet omgekomen toen ze daar op die berg de heerlijkheid van de Heere zagen. Toen ze daar sprakeloos en verstomd stonden. Ze zijn niet omgekomen. U zegt, maar hoe kan het toch dat een mens God ziet en leeft? Wel omdat er voordat ze de berg opgingen al wat gebeurd was. En het wijst op precies hetzelfde als wat hier in onze tekst wordt aangeduid. Toen was er een offer geweest. En Mozes, hij had het bloed van dat brandoffer genomen en hij had het gesprengd. Hij had het gesprengd over het volk en hij had het gesprengd over Aaron en zijn zonen. En hij had het gesprengd over die 70 en hij had het gesprengd over zichzelf. En zo konden ze de berg op, gemeente. Hoe dan? Alleen door hem, die hier wordt aangekondigd als de grote priesterkoning, die borg is voor zijn volk, hij die het zegt. Die het zegt tot zijn vader. Ik wil niet dat deze verloren gaat. Want zie, ik heb verzoening gevonden. Het is Thomas Boston. Mag ik iets van hem aanhalen? Die het zegt, hoe komt het toch? Gemeente, hier wordt de weg aangewezen. Hoe komt het toch? Dat Gods kinderen worden gespaard in het oordeel. Omdat, zo zegt hij. Omdat, hoewel ze vuilen en zondige schepselen zijn, ze de berg des Heren opklimmen om zich daar te baden in de fontein die geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid, omdat ze het bloed der verzoening ontvangen hebben. En waar het bloed is, geliefden, waar het bloed is, daar is geen verdoemenis. Maar waar het bloed niet is, daar is een heilig God, een verterend vuur, waar het bloed niet is. Geliefde gemeente, mag ik u vanmorgen deze borg verkondigen. Wie heeft hem nodig? Wie heeft hem nodig? Wie kent het gebed? Het gebed dat als het ware als een resonans, als een echo opklimt uit de tekst van vanmorgen. Wie heeft hem nodig? Wiens of wier gebed is het? Heere, wees gij mijn borg, zoals Benjamin, die het hoofd moest buigen en uit wiens mond we geen enkel woord horen, niets in te brengen, maar die nog maar één blik had, één blik van hulpeloosheid Een stil smeekgebed om ontferming, geworpen in de richting van Juda. Er was er nog maar één. Er was er nog maar één die hem redden kon. Die op zijn plaats ging staan. Jazeker, die op zijn plaats ging staan. En die tot Jozef zei, zonder te weten dat het zijn eigen broer was. Zonder te weten dat in het hart van Jozef ontferming en genade was. Maar die daar stond voor die heilige en geduchte onderkoning van Egypte. En die het moest zeggen, geef op mij maar de straf die Benjamin verdiend heeft, want ik ben de borg. Is het uw gebed, Heere Jezus, wees gij mijn borg. En deze borg, geliefde, ik mag hem u verkondigen als de machtige heerser. Hij is het die in staat is om al uw weerstanden te vernietigen. Hij is het die weet van de zonde en van de diabolisten die in uw leven woeden. Hij is de machtige heerser, maar tegelijk de bewogen priester. Hij is het die zijn ziel gesteld heeft tot een schuldoffer. En zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen. En het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Geliefde gemeente, leg uzelf vandaag en deze week deze maatstaf aan. Is het me om God begonnen? Is het me begonnen om Hem voor wie ik niet bestaan kan? Die geduchte God voor wie ik mijn hoofd buigen moet. Maar tegelijkertijd is mijn toevlucht tot Hem die zich gegeven heeft als een borg voor verloren zondaren. Deze borg, deze koning, deze priester. O, dan geldt het. Welzalig dien gij hebt verkoren. Die ge uit al het aards gedruis doet naderen. Jawel, doet naderen. En uw heilstem horen, ja, wonen in uw huis. Amen. We zingen Psalm 65, de versen 2 en 3. 65, 2 en 3. Thank you. Wij zullen nu eerst samen het eerste deel van het avondmaalsformulier lezen. Geliefden in de Heere Jezus Christus, houdt aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doet dat zo dikwijls als ge dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als ge dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat we nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen van noden, eerstelijk dat we ons tevoren recht beproeven, en ten andere dat we tot dat einde richten waartoe de Heere Christus het verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Ten andere onderzoeken iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken iegelijk zijn conscientie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid tegen God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zich een oordeel. Waarom we ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus allen, die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen, mits gaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegen in geloof hechten, alle verachters van God en van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterijen de kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze allen, zolang ze in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilige avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde zou zijn. Want we komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel. Aangezien we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen we daarmee dat we midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat we nog veel gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat we geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn. Maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits soms door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en we begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen we gewis en zeker zijn dat geen zonde, nog zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen, dat God ons niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Laat ons samen bidden en danken. Waardig en deelachtig maken. Heren, dat moet wel van u komen. Waardig, we zijn het niet. En deelachtig, u moet het ons maken, heren. Want we stuiten vanwege ons zondig bestaan op het schijnsel van uw heerlijkheid. We smelten weg, heren. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal in de tent des Heren vertoeven? Wie zal bij God kunnen zijn en leven? Wie zal zijn hart tot borg geven om tot u te naderen? Niemand van ons, heren. Ja, zelfs de Allerheiligste is behept met zonde en ongerechtigheid en kan voor u niet bestaan. We bidden, Heer, of u ons zicht, ja, zicht op onszelf wilt geven, dat allereerst. En laat het een helder zicht zijn, laat het een eerlijk zicht zijn. En maak ons hart bereid, Heer, om het onder ogen te zien wie we zijn voor u. In deze week van beproeving, van waarachtige zelfbeproeving, Heer, dat kunnen we ook niet. Wilt u het maar schenken en wilt u het maar doen. Doorgrond en ken gij ons, Heere. En zie of er in ons een schadelijke weg is. En leid ons op de eeuwige weg. Maar nu hebben we vanmorgen ook gehoord over hem die zichzelf de weg, de eeuwige weg noemt. Hij die door zijn Vader is geordineerd, aangesteld, bekwaam en bevoegd gemaakt om een machtige heerser te zijn, zodat hij de zonde bestrijden en overwinnen kan. Om een bewogen en heerlijke priester te zijn. Die in het bloed, zijn eigen bloed, tot u genaken kan, Heere. Ja, die borg is. En die het zegt. Ik wil niet dat deze verloren ga. O heilige God, ik heb verzoening voor hem gevonden. Want ik ben zijn borg. O almachtig God, zo mogen we elkaar en onszelf aan u de Heere bevelen. Gedenk ons. Vanmorgen, straks, wanneer de zondagsschool er weer is, wees met de kinderen, wees met degenen die leiding geven. Geef, Heere, dat ook dan klinken mag uw woord en geef dat het de jonge harten raken mag. Wees met ons ook vanmiddag, wanneer we opnieuw onder uw woord mogen zijn en het opnieuw een voorbereidingsdienst, een voorbereidingsprediking zal zijn. Gedenk ons in uw trouwe zorg, Heere, en doe het ter eer van uw naam en ter wille van de borg, om Christus wil. Amen. Wij gaan tenslotte nog zingen. Uit Psalm 72, daarvan het zesde vers. Psalm 72, vers 6. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer, het behoeftig volk. In hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. Psalm 72, vers 6. Verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.